Goethe heeft ooit eens gezegd: als een mens zoveel meemaakt, dat hij er geen woorden meer voor heeft, dan geeft God hem een lied om zijn ellende te bezingen. Af en toe een psalm. Ik ga u vanavond ook nog, maar dat doe ik dan denk ik maar aan het eind, een kleine suggestie geven voor een oudejaarspreek. Mochten er onder u zijn die het gezegende voorrecht hebben dat ze op oudejaarsavond mogen preken, dan misschien nog een kleine handleiding. Niet dat u het anders niet zou kunnen, dat zou ik niet durven veronderstellen, maar ik vond het zelf wel aardig, dus vandaar. Maar dat bewaren we even tot het slot, want anders dan is die oudejaarspreek inmiddels weer helemaal ondergesneeuwd als u straks naar huis gaat. Bovendien zitten we nu nog in de tijd voor kerst. Nu ga ik vanavond geen kerstpsalm behandelen, zo die al mocht bestaan. Ik denk het is goed om eens even er helemaal afstand van te nemen. Ten slotte moet je daar ook weer mee uitkijken. Henk Veldkamp, pastor in een ziekenhuis, die schreef al een artikeltje over kerststress, waar sommige mensen aan lijden. En hij zette aan het eind van dat stukje: het wordt misschien tijd om die kerststress, u kunt het woord amper uitspreken, nu maar eens op kerstreces te sturen. En eens daar lekker ontspannen naar te gaan kijken. Ja, vanavond zouden we dan wat gaan naar het tweede psalmboek. En dat begint dan in 42. Psalm 42 tot en met 72. Tweede boek. Ik vond een prachtige beschrijving, even ter inleiding. Je zou die psalmen kunnen vergelijken met een vuur. En dat vuur, ja, en als je nou zelf het hout bent. Wij zijn het hout en die psalmen die zijn het vuur. En wat gaat er dan gebeuren? Als je die psalmen gaat lezen en op je laat inwerken, dan zegt Johannes van het Kruis, die middeleeuwse mysticus, weet je wat het vuur doet? Dat vormt het hout om tot vuur. Ik denk, kijk, daar heb je het. Het vuur, dat gaat iets doen met dat hout. En dan wordt dat hout ook vuur. De vlam gaat erin. En ik denk dat is psalmen lezen. En horen. En zingen. En ja, misschien kan het ook een aanzet zijn om er nog weer op allerlei manieren mee bezig te gaan met die psalmen. Er zijn mensen vandaag de dag die bijvoorbeeld een hele samenkomst bouwen om een psalm. Heel fascinerend. Bij ons in de buurt in Schellinghout, daar hebben ze dan op zaterdagavond vesper. En dan nemen ze één psalm als middelpunt. En daar bouwen ze als het ware een hele dienst omheen. Want psalmen kun je lezen, je kunt ze zingen. Maar ook, je kunt een psalm vieren. van allerlei kanten omspelen. Net zolang tot het jouw lied wordt. En je laat zo'n psalm bij je binnen. Ik las dat ergens zo mooi in een Joods gebedenboek. Je gaat op weg naar de woorden. Ik denk, kijk, dat is het. Dan heb je daar zo'n psalm en dan zeg je, nou, die psalm die is ergens daar, aan de horizon. En nou ga ik op weg naar die psalm. En misschien is het dat ook een beetje in deze avonden. Wij zijn op weg naar de psalmen. Net zolang tot je in die psalm binnenkomt. Kijk, die oude pelgrims, die gingen op weg naar de tempel. Vanuit hun nacht en vanuit hun ballingschap richting tempel. Je zou ook kunnen zeggen, als je op weg gaat naar zo'n psalm, dan ga je eigenlijk op weg naar God. Want Elie Wiesel, die heeft er eens op gewezen. Kijk, het Hebreeuwse woord voor God is Eel. Maar hetzelfde woord, met dezelfde Hebreeuwse letters, alleen een iets andere klinker, El, dat betekent naar. Naar in de betekenis van in de richting van. Je bent op weg naar God. En dan zegt Elie Wiesel, kijk, daar heb je het nou. Zo ga je om steeds dichter bij hem uit te komen. Op weg naar de psalmen. En je geeft je over aan die psalm. Je geeft je over aan die bewogenheid. Want ik denk dat je de psalmen in één woord zou willen vatten. Dan is het. Ze zijn de bewogenheid van God. In elke psalm kom je weer een stukje dichter bij het hart van de eeuwige. En die psalmen, dat worden je woning. De plaats waar je woont. Het wordt je lichaam, je taal, je heiligdom. En je hart wordt tot trillen gebracht door die snaren. Want het woord psalm, dat is eigenlijk het Grieks woord psalmos. Dat betekent een lied bij snarenspel. Maar snaren hebben alleen zin als ze tot trillen komen. En in Psalm 119, daar wordt zo mooi gezegd, in vers 54, de langste psalm, hè? 119. En dan staat daar op een gegeven moment zo'n prachtige tekst. Uw inzettingen zijn mij tot snarenspel. En waar? In het huis van mijn vreemdelingschap. Die man van Psalm 119, die zat ook in de ballingschap. Je zou haast zeggen, hoe kan het ook anders? En dan zegt hij, en toch in die ballingschap, daar heb ik nog wel muziek. In die ballingschap hoef je niet a cappella te zingen. Want er is snarenspel. En dat wordt gevormd door die inzettingen, door die woorden van de eeuwige. Er is altijd nog een lied. Dat tweede psalmboek, we zeiden dus al, die psalmen zijn als vurige vlammen die ons willen omvormen. En die onze denkpatronen willen losweken. Want er staat telkens weer iets verrassends. Woorden die jou veranderen. Het tweede psalmboek, dat loopt dus parallel met het boek Exodus. Het tweede boek van de Torah. En als je nu meteen die psalm 42 bekijkt, dan is dat helemaal niet zo vreemd. Want daar hoor je over mensen die zeggen in het vierde vers: mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt: waar is uw God? Tranen als spijze. Yomam walayla, dag en nacht. Tranen als brood, staat er eigenlijk. En de hele dag zeggen ze: kol hayom, al de dag. Waar is je God nou? En dat spoelt over die dichter heen. En dan kun je je heel goed voorstellen, precies daarnaast, Exodus 1. Want waar begint dat boek Exodus mee? Volk Israël, en die zitten daar in Egypte. Egypte, het land van de benauwdheid. Mitzrayim heet het op zijn Hebreeuws. En daar klinkt in door, Tsara, het is het land van de benauwenis. Die Tausoren vertaalt het met het angstrijk. Egypte, dat is het angstrijk. Dat hoor je erin. Als je het woord Egypte hoort met Hebreeuwse oren. Mitzrayim. Land waar je niet kunt leven. Land waar het leven benauwd is, Sara. Waar het leven niet goed is. En de Joodse gedachte heeft van ouds gezegd: dat verblijf in Egypte, dat telt als de eerste ballingschap. Toen al. Want Israël telt 10 ballingschappen. De 10e is nog nooit helemaal afgelopen. Maar de eerste ballingschap, dat was in Egypte. Vandaar dat Joodse denkers zich hebben afgevraagd. Dat is eigenlijk toch wel merkwaardig. Israël is geboren in de ballingschap. Daar is begonnen. Daar zijn ze volk geworden. Vanuit de ballingschap heeft God hen geroepen. De ballingschap was er nog eerder dan de verlossing. Heel de geschiedenis van het uitverkoren volk begint met een galut. Met een niet thuis zijn. Heel vreemd. En zo dat tweede psalmboek, dat begint ook. Met het verhaal van mensen die zeggen, zo begint psalm 42, gelijk een hinde smacht naar waterbeken. Zo mijn ziel smacht naar u, o God. Dorst mijn ziel tot God. Le eeuw ga tot de God die leeft. In het doodsgebied. Het heimwee naar de God die leeft. Egypte was inderdaad het doodsgebied. André Neher zegt: Egypte was toen het concentratiekamp. En de Nijl was de gaskamer. Daar zie je hoe actueel dat is. Dat is niet ver weg. Maar je zou het zo kunnen plaatsen in de tijd van vandaag. En daarom die vraag. En dan voel je, daar krijgt dat heimwee stem. Daarom zijn die psalmen zo kostbaar. Daar is de stem van de nostalgie. De stem van het heimwee. Wanneer zal ik komen? Matthij, wanneer? Avor, zal ik komen? Of zal ik binnengaan? en gezien worden. Bene Elohim, voor het aangezicht van God. Het is goed om die woorden te horen, want dat zijn allemaal woorden met een meerwaarde. Dat komen, wat ook kan betekenen binnengaan, en dat je vertaalt verschijnen. Maar letterlijk zit daar de stap in van het woord zien. Komen en gezien worden. Daar voel je meteen de diepste kern van mens zijn. Wanneer ben je pas echt mens? Als je gezien wordt. Zie hoe belangrijk het is om nauwkeurig te vertalen, want in dat woord verschijnen, daar ben je dat haast alweer een beetje kwijt. Maar mens zijn is gezien worden. Wie niet weg is, is gezien. Ja. Maar bijbels zou je het haast kunnen omdraaien. Wie niet gezien is, is weg. Als niemand je ziet, dan ben je er niet. Dan besta je eigenlijk niet. Van de Joodse denker Levinas hebben we dat geleerd, want die heeft heel diepgaand nagedacht over het aangezicht. Je bent pas mens als je een aangezicht hebt. En alles begint met het aangezicht van de ander. De ander die mij aankijkt. Als er niemand is die je ziet, ja, dat is inderdaad de totale nacht. Dan zit je helemaal in de dood, in de Sheol, in het dodenrek. Kijkt er nog iemand naar me? Levinas zegt, voordat je er bent, is er het aangezicht van de ander. Dat is er al eerder dan jij. Die ander is er voordat jij er bent. Alles begint met het aangezicht dat jou aanziet. En zo zitten ze daar in Egypte. En dan zingen ze het lied van het heimwee. Het lied van het verlangen. Dat is het enige wat je dan kunt doen. Daarom staan er ook zoveel klaagliederen in de Bijbel. Hebt u zich ooit afgevraagd, want eigenlijk is die Psalm 42 in een bepaalde zin ook een klaaglied. Wat is nou de zin van klaagzangen? Ik heb het idee dat wij die altijd maar een beetje overslaan. Althans, we zingen ze ook vrijwel nooit. Ik heb me daar wel eens over verwonderd, want ik vergeet nooit dat er een keer iemand in een gemeente tegen me zei, je zou eigenlijk een klaagmuur moeten hebben in de gemeente. En daar zat een heel verhaal achter, want dat was een jonge vrouw die op dat moment een heel verdriet had doorgemaakt, of eigenlijk er nog middenin zat. En dan dacht ik wel eens, kijk, als je nou in de gemeente komt en je zegt, ik heb een loflied in mijn hart, oh, dan is er keus genoeg, een hele bundel vol. Maar stel dat er iemand binnenkomt en die zegt, ik heb een klaaglied in mijn hart. Die staat niet in de bundel. Maar in de psalmen wel. En dan denk ik, daar ligt vaak toch een gemis, een manco, want wij hebben vaak eenvoudig niet het instrumentarium om verdriet te uiten. Ik geloof het is niet voor niets. Die klaagmuur in Jeruzalem. De laatste tijd denk ik wel eens. Ik geloof dat die klaagmuur heel diep een therapeutische functie heeft. Dat is een stuk therapie. Want waar moet je anders met je tranen heen? Die tranen moeten toch ergens blijven. Misschien is dat wel de betekenis van Jeruzalem. Dat er tenminste een stad is op aarde waar uiteindelijk alle tranen worden ingezameld. Die moet ook ergens blijven. Tranen kunnen niet in de zee gieten. Dat water naar de zee dragen, dat doen we niet. Maar die tranen, die moeten ergens heen. En uiteindelijk is Jerusalem misschien wel die kruik waarin al die tranen worden bijeengebracht. En die klaagmuur, u weet misschien, heel vaak dan schrijven mensen daar een gebed op een briefje. En dat stoppen ze tussen de stenen van die muur. En dan denk ik, daar zit een prachtige symboliek in. Die gebeden en die smekingen, die worden stenen in de muur. Levende stenen. Papieren stenen, maar tegelijk stenen die het heimwee vertolken. En zo is die muur een teken van ontferming. Waarom staan er nou klaagpsalmen in de Bijbel? En zelfs een heel boek klaagliederen. Ja, daar moeten we het ooit ook nog eens een keer over hebben. Het boek klaagliederen. Want ik heb het idee dat we daar over het algemeen ook niet erg veel mee doen. En soms, dan wordt er zo gemakkelijk weer gezegd, ach ja, klaagliederen. Ja, dat is oud-testamentisch. Maar in de psalmen kom je ze ook tegen. Nou, het boek Jeremia staat dan in onze Bijbel ook het boek klaagliederen. En ik vond pas een heel mooie uitspraak van Henk Lenen. Hij is oud-testamenticus aan de Vrije Universiteit. En hij zegt, weet je wat de betekenis is van een klaaglied? Dat is een gevecht tegen de wanhoop. Je klaagt om te voorkomen dat je wanhopig wordt. Om de wanhoop af te grenzen. Want er is iets heel merkwaardigs met verschillende psalmen. Onder andere zie je het in Psalm 37. Je ziet het ook weer in 111 en 112 en in 119 en in 145. Maar je ziet het ook in het boek Klaagliederen. Die zijn allemaal op alfabet. Alfabetische liederen. Dan krijg je eerst een vers met een alef en dan een vers met een beet en dan een vers met een gimel en zo ga je het hele alfabet door. Bij 119 krijg je dat zelfs allemaal in achtvoud. Eerst 8 versen met een alef, dan 8 versen met een beet. En zo ga je door dat hele alfabet heen. Je zingt op alfabet. Bij klaagliederen heb je dat ook. Bij hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 4. Telkens zie je dat patroon. En toen hebben mensen zich wel eens afgevraagd, hoe kun je nou klagen op alfabet? En dan waren er, die zeiden, nou dat kan dus nooit echt zijn. Want als iemand echt verdrietig is, dan gaat hij niet keurig beginnen bij A, en dan vervolgens klaagt hij B, en vervolgens klaagt hij C. Dan zijn er van die uitleggers die zeggen, ja, maar als het echt uit je hart komt, dan gaat dat niet op die manier. En dan is het antwoord, ho, wacht eens even, wat hebben die mensen gedaan, juist vaak in de diepte van hun misère? Ze zijn heel bewust hun klacht vorm gaan geven. Juist om op die manier structuur aan te brengen in de chaos. Om niet helemaal in een bodemloze put te vallen, zijn ze vormen gaan zoeken voor hun verdriet. En ik denk, daar zit iets heel kostbaars in. Vormen zoeken voor je verdriet. Juist om het met de woorden van Catherine Charlier te zeggen, als gevecht tegen de wanhoop. Want ballingschap, dat is vaak heel chaotisch. Neem maar Babel. Dan zit je daar in Babel en het woord Babel zegt al genoeg. Dat is verwarring. En dan zit je daar te midden van al die chaotische toestanden. En dan heb je het gewoon nodig dat er structuur is. En als een gevecht tegen dat wanordelijke, tegen dat tohu wabohu, ga je een lied zingen op alfabet. Als een wapen tegen de wanorde. Mensen vertellen het ook wel. Ik las het van een Joodse vrouw. Die zegt, juist in moeilijke dagen heb ik er zoveel aan gehad. Dat er vormen waren om mijn verdriet te beleven. Ik geloof, daar ligt vaak een stuk pijn van de moderne mens, dat hij helemaal geen vormen meer heeft. En dan moet hij het allemaal zelf uitvinden. We hebben vaak een gemis aan vormen en aan tradities. En daarom is er dan ook soms een heel diep stuk armoede. Want wat moet je dan? Een mens heeft behoefte aan vormen. Een mens heeft heel diep in zijn hart ook een structuur nodig, waarbinnen hij of zij bepaalde dingen kan beleven. Daarom zie je dat de klaagzangen ook in de psalmen vaak heel sterk gestructureerd zijn. Psalm 42 begint met die vraag: wanneer zal ik komen en gezien worden voor het aangezicht van God? En dat is de toekomst. Dan in vers 4 het heden, mijn tranen als brood, dag en nacht. En dan in vers 5, het verleden. Hieraan wil ik gedenken. Ik vertaal even letterlijk. Want dat woord eskara, dat Hebreeuwse woord zachar, dat betekent gedenken. Het is wonderlijk dat diezelfde woordstam zagaar, die kan de betekenis hebben mannelijk. Gedenken maakt je tot een man. Het meest mannelijke wat een mens kan doen is gedenken. Gedenken geeft ruggengraat. Gedenken geeft pit. En maakt dat je kunt overleven. Deze dingen wil ik gedenken. En dat is juist altijd het oergeheim geweest van Israël. Wat hebben ze in alle donkere tijden steeds weer gedaan? Gedenken. Om te overleven. Deze dingen, vers 5, wil ik gedenken. En ik wil uitgieten over mij mijn ziel. Oh, dat gaat als een waterbad over jezelf heen. Je giet als het ware je hele ziel over jezelf. Of als een vuur komt het over je heen. Hoe ik optrok in de dichte drom voor een uitschreed naar het huis van God. Letterlijk tot het huis van God. Met stem van jubel en danklied. Een feestvierende menigte. En dan dat refrein. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig, onstuimig, chaotisch, hoop op God, wacht op God, want nog zal ik hem danken, mijn verlosser en mijn God. Yeshuot, banaal, letterlijk de bevrijdingen van zijn aangezicht. Dat klinkt als een refrein daardoorheen, dat komt aan het eind van Psalm 42 weer terug. En voor de derde keer aan het eind van Psalm 43, want die horen oorspronkelijk helemaal bij elkaar. Vers 7, mijn ziel buigt zich neer in mij en daarom gedenk ik aan u uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het klein gebergte. Telkens die wisseling, en dat is het meest frappante in die psalm waar dit tweede boek mee begint. Dat alterneren, dat wisselen van verleden, heden en toekomst. Die schuiven telkens door elkaar heen. Het verleden in het gedenken, het heden, de ballingschap, de pijn, de tranen en de toekomst. Blijf verwachten. De hoop als oerkracht om het vol te houden. Want dat is altijd weer het geheim geweest van het volk van God, juist in de donkere dagen. Blijf verwachten. Daarmee is in wezen ook de toon gezet voor dat hele tweede psalmboek. Want dan zie je ook hoe bepaalde motieven weer terugkomen. Want in het vervolg van die psalm 42, ja, daar in vers 8, daar zie je die complete chaos. Watervloed roept tot watervloed. Het Hebreeuws gebruikt daar het woord teom. En dat woord teham, dat roept meteen heel wat verbanden op. Dat kennen we vanuit het begin van Genesis. De aarde was woest en ledig, en duisternis was op de teham, op de oervloed. Als het volk Israël door de zee trekt, dan wordt daar ook gesproken over die oervloeden die daar stromen en overstelpend aanwezig zijn. De vloed, als het beeld van een plek waar je niet kunt leven, waar je niet kunt staan, waar je geen vaste grond onder de voeten hebt. Oervloed. En de ene oervloed weerkaatst de andere en het is net alsof die psalmdichter het gevoel heeft van alle kanten komen die vloeden. En waar blijf je dan? Bij het gebruis van uw stromen. De stem. En dan zegt vers 8 verder, al uw baren en golven, al uw rollers en brekers, staat er eigenlijk, die trekken over mij heen. Dit kom je letterlijk ook tegen in de psalm van Jona. In Jona 2. Het is heel interessant. Want Jona die maakt daar die psalm in de diepste donkerheid van het dodenrijk. En die psalm van Jona, die hangt van citaten aan elkaar. Daar komt iets uit psalm 42, daar komt iets uit psalm 18. En zo kun je nog een poosje doorgaan. Het is net alsof het, alsof Jona daar in die vis een collage is aan het maken van psalmteksten. Allemaal psalmknipsels, hier een fragment en daar een fragment, en dat plakt hij allemaal aan elkaar en dan heb je Jona 2. En dan denk je, wat was het nou eerst? Die psalm 42 of die psalm van Jona? Dat is af en toe toch een vraag, want het is mooi om daar eens op te letten hoe Bijbelboeken elkaar weerkaatsen. Stem en echo. Stem en tegenstem. Ik denk, wij zijn dat soms wat kwijtgeraakt, maar er liggen veel meer verbanden tussen Bijbelboeken dan we vaak geweten hebben. En dan zie je ook hoe de ene dichter weer iets oppakt van de andere. En hoe die stemmen elkaar overnemen. We gaan daar straks ook nog iets van bekijken. Hoe psalmen op een gegeven moment aan elkaar geregen worden. Net als een snoer. Dat is een leuke bezigheid. Psalmen rijgen. Ja. Dat is net zoiets als kralen rijgen. Psalmen vormen soms een soort kralensnoer en de ene psalm die volgt op de andere. Je kunt ook zeggen, de ene psalm roept de andere op. Psalmen roepen elkaar op. Dat is net als een echoput. Het ene lied brengt het andere voort. Die psalm van Jona. En de rabbijnen die zeggen ook die vis, dat is de symboliek van de ballingschap. En Jona die zit daar in die vis en zo zit Israël in de ballingschap. En dat geraamte van die vis wordt als de zuilen van de tempel. Die vis wordt een tempel. Waarom? Omdat daar een Jona is die gaat bidden. En zo wordt die vis een gebedshuis. Een Beit Tevila. Een huis van gebed. Zo wordt de ballingschap een plaats van gebeden. En Jona, hij pakt overal die psalmcitaten bij elkaar. Die komen daarboven. Wat hij vroeger in de tempel geleerd heeft, dat komt boven. Als die daar zit in de ballingschap. Want bidden leer je niet in de nood. Bidden leer je in de tempel. Je moet oppassen met die spreekwoorden. Nood leert bidden. Nood leert soms ook vloeken. Maar Jona heeft niet leren bidden daar in die vis. Maar hij heeft leren bidden in de tempel. En als die daar in de diepte zit. Oh, dan komen die flarden weer boven. Fragmenten. Daarom is die psalm van Jona een collage van psalmfragmenten. Flarden komen daarboven drijven van wat hij vroeger heeft geleerd. En hier in die psalm 42, al die baren en die golven die slaan over mij heen. En waarom staat er nou uw baren en uw golven? Daarin veracht. Dan denk je, ja, dat is toch wel heel vreemd. Elke keer dat bezittelijk voornaamwoord uw, komen die baren en die golven dan van God? Wordt soms zo makkelijk gezegd, ja. Kijk, als je nou in de puree zit, dan moet je maar zelf denken, het wordt je niet door een mens aangedaan. God doet het. Dat vind ik af en toe wel een beetje een wat griezelige redenering. Vooral in bepaalde streken was men daar vaak heel sterk in. Dan kon je het meemaken dat als ouders een gehandicapt kindje kregen, dat er dan iemand op bezoek kwam en die zei: de Heere heeft jullie wel zwaar bezocht. En dat was dan een straf van God of iets dergelijks. En nou zit daar dat volk in de benauwdheid, in de ballingschap, en wat zeggen ze? Uw baren en uw golven, letterlijk uw rollers en uw brekers. Averu, alai, die trokken over mij heen. Waarom nou uw baren en uw golven? Ik geloof dat er wat anders aan de hand is. Dat zijn de baren en de golven waar God zelf doorheen gaat. Ga het zomaar eens bekijken. En ik denk wel eens, waar gaat God allemaal doorheen? Om zijn mensheid weer thuis te brengen. God gaat dwars door de baren en de golven heen, dwars door de brekers en de rollers heen. Zoals Van Gennep schreef in zijn laatste boek, dat hij nog net heeft klaar kunnen krijgen. De God van Israël spreekt niet uit de hoogte, maar uit de diepte. Deze God, de eeuwige, hij spreekt niet ergens up there, ergens schint achter de sterren zal het eens lichten. Nee, op aarde zal het lichten. Schint achter de sterren, dat is veel te ver weg. Mensen, daar heb je niks aan. Dan kom je nog van een koude kermis thuis. En van een koude kerstmis. Maar niet achter de sterren zal het eens lichten, maar op aarde zal het eens lichten. En anders zet je een verdieping te hoog. Want het heil van God komt op aarde. En niet ergens ver weg. Want in de hemel zijn ze geïnteresseerd in de aarde. Ik zeg wel eens, voor God is de aarde hoofdzaak. Af en toe hoor je de vraag, is er leven op andere planeten? In de hemel vragen ze wat anders. Is er nog leven op aarde? Ja. Ik zeg wel eens, God heeft zijn hart verpand aan de aarde. En die andere planeten doet hij in zijn vrije tijd erbij. Maar God is fulltime God voor de aarde. Want waar zijn schat is, daar is zijn hart. En God verzamelt schatten op aarde. Wij moeten schatten verzamelen in de hemel, maar God verzamelt schatten op aarde. Voel je? Net andersom. Ja. In de hemel denken ze andersom. En dan denk je, oh, mensen, voor God is die aarde zo hoofdzaak. Daar heeft hij zijn naam aan verpand. Daarom als het op aarde zou mislukken. Nou dan kan God wel stoppen. Ik geloof dat gaat heel diep. Dan zou God eigenlijk ophouden God te zijn. Hij kan het zich niet permitteren om het op aarde uit de hand te laten lopen. Daar komen we misschien nog een keer op terug. Want er staat in de psalmen een stuk of 5 keer, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat hoor je telkens in die psalmen terugkomen. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En maakt. Want dat is niet alleen maar verleden tijd. Of voltooid. Maar dat is ook tegenwoordige tijd. Oseh hashamayim v'haaret. Hij die maakt de hemel en de aarde. En dat maken, daar zit ook in afmaken. Voltooien. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. En Daarom is daar telkens toch weer een volk dat gaat zingen, gaat bidden, gaat klagen. En dat zijn de voortrekkers, de pioniers. Want al heeft God er dan maar een paar, die houden de lofzang gaande. Zo staat het zo mooi in de berijmde Psalm 107. Houd dan de lofzang gaande, de lof van zijn beraad. Ik denk, kijk, daarom heeft God een gemeente. Om de lofzang gaande te houden, totdat het uiteindelijk zal gaan tot de uitersten der aarde. Dat lied, of het nou een klaaglied is of een lofzang, maar dat mag niet verstommen.